lezen we uit 3 plaatsen van het Bijbelboek Job. Allereerst Job 38 vers 1 tot en met 18. Daarna Job 39 vers 1 tot en met 3. En tenslotte Job 39 vers 34 tot en met 38.
Daarna antwoordde de Heere Job uit een onweten en zeide: wie is hij die de raad verduistert met woorden zonder wetenschap? God nu als een man uw lendenen, zo zal ik u vragen en onderricht mij. Waar waart gij toen ik de aarde grondde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt. Wie heeft haar maten gezet? Want gij weet het. Of wie heeft over haar een richtsnoer getrokken? Waarop zijn haar grondvesten nedergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen en al de kinderen Gods juichten. Of wie heeft de zee met deuren toegesloten toen ze uitbrak en uit de baarmoeder voortkwam? Toen ik de wolk tot haar kleding stelde en de donkerheid tot haar windeldoek. Toen ik voor haar met mijn besluit de aarde doorbrak en zette grendel en deuren. En zeide: tot hiertoe zult gij gekomen en niet verder. En hier zal hij zich stellen tegen de hoogmoed uw golven. Hebt gij van uw dagen de morgenstond geboden? Hebt gij de dageraad zijn plaats gewezen? Opdat hij de einde der aarde vatten zou en de goddelozen uit haar uitschut zouden geworden. Dat zij veranderd zouden worden gelijk zegelleem en zij gesteld worden als een kleed. En dat van de goddelozen hun licht geweerd worden en de hoge arm worden gebroken. Zijt gij gekomen tot aan de oorsprongen der zee? En hebt gij in de onderste des afgronds gewandeld? Zijn u de poorten des doods ontdekt? En hebt gij gezien de poorten van de schaduw des doods? Zijt gij met uw verstand gekomen tot aan de breedte der aarde? Geef het te kennen, indien gij dit alles weet. Lezen we verder in Job 39 vanaf vers 1. Zult gij voor de oude leeuw roof jagen? Of de graagheid der jonge leeuwen vervullen? Als zij nederbukken in de holen en in de kuil zitten ter loering. Wie bereidt de raaf haar kost, als haar jongen tot God schreeuwen, als zij dwalen omdat er geen eten is? Lezen we verder in vers 34. En de Heere antwoordde Job en zeide: is het twisten met de Almachtige onderrichten? Wie God bestraft, die antwoordde daarop. Toen antwoordde Job den Heere en zeide: zie, ik ben te gering. Wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Eenmaal heb ik gesproken, maar zal niet antwoorden. Of tweemaal, maar zal niet voortvaren.
De tekst voor de prediking van morgen is Job 33, vers 3. Job 33, vers 3. Voorafgaande aan de verkondiging van Gods woord lezen we samen dit vers. Staat in Gods woord: wie bereidt de raaf haar kost als haar jongen tot God schreeuwen, als ze dwalen omdat er geen eten is. De prediking van vandaag, gemeente, staat in het teken van het gebed. Het komt omdat we bij de Heidelberger Catechismus aanbeland zijn bij zondag 45. Die zondag wordt vanavond bepreekt. En het leek me op meer dan één reden goed om van deze zondag één geheel te maken, die dus in het teken staat van het gebed. Vanmorgen de verkondiging vanuit Job 39, vers 3. Het thema waaronder dit vers wordt verkondigd is: Job onderwezen door het gebed van de jonge raaf. Job onderwezen door het gebed van de jonge raaf. We luisteren allereerst naar het gebed van jonge raaf. We letten vervolgens op Gods zorg voor jonge raven. En als laatste horen we Jobs gebed tot de God van jonge raven. Dus het gebed van jonge raven, Gods zorg voor jonge raven. En Jobs gebed tot de God van jonge raven. En de achterliggende weekgemeente geleed ongemerkt het voorjaar over in de zomer. Het kan zijn dat je daar niet eens op gelet hebt. Dat neem ik je ook niet kwalijk. Achter ons ligt een prachtige week van afwisselend weer. Prachtige zonneschijn, heldere luchten werden afgewisseld door een heerlijke en vruchtbare regen. Ik denk dat wij niet als enige thuis tijdens die regen aan tafel gelezen hebben Psalm 65. Gij bevochtigt de aarde. Wat is God goed dan, gemeente? Wat is de Heere groot? Met alle zorgen die er zijn, en die zorgen zijn reëel, om het klimaat, en dat raakt ook ons land. Misschien krijgen we juist daarom des te meer er ook oog voor. Op verschillende manieren is het ook te zien dat het voorjaar achter ons ligt en dat we de zomer zijn binnengegaan. Bijvoorbeeld in het prachtige rijk van de vogelen. Bijna alles is nu uitgevlogen op een enkel vogelsoort na. En soms, en dat zal u misschien ook wel opgevallen zijn, zien we dat vogelen aan de tweede ronde zijn begonnen met het broeden. Vooral de eenden hier in de zingels. Ik weet niet of dat zo goed is. Ik denk dat het u ook wel eens is opgevallen hoe deze vogels voor hun jongen zorgen. Daarvoor hoef je niet alleen te wonen in de oude uitbreiding. Maar als je naar de kerk gaat, zo over het boerenpad, dan hoor en zie je genoeg. Maar misschien is het jou ook wel eens opgevallen dat juist aan het boerenpad voor de gasten onder ons, dat is de groene strook tussen de A15 en aan de ene kant en Sliedrecht aan de andere kant. Dan zal het je ook wel eens opgevallen zijn dat juist aan het boerenpad er zoveel raven en eksters nestelen. Je kan er eigenlijk niet omheen. Als je ze niet ziet, dan hoor je ze wel. Het gekrijs van de ekster en het gekras van de raven. Ook bij ons in de tuin, in een van die hoge bomen, in die hoge coniferen, nestelen verschillende eksters. En als 's morgens vroeg hoor je ze. Ouders die samen met hun jongen op zoek gaan naar eten. In de tuinen, de plantsoenen, ook zo rondom de pastorie. Het streelt niet altijd je oor, 's morgens vroeg, het gekrijs van jonge eksters. En toch hoop ik, gemeente, dat na deze preek van vanmorgen u ook anders gaat luisteren naar het gekrijs van een ekster en het gekras van een raaf. God hoort blijkbaar anders naar dieren dan dat wij dat doen. Dat heeft ook alles te maken met de Heere zelf, die dieren heeft geschapen. En ook op een bijzondere wijze wil de Heere het al trouwens ook laten horen, ook in de tekst van vanmorgen. En ik doe dit maar één keer vanmorgen en ik doe dat niet om kennis te etaleren, maar omdat het ook dienstbaar is aan de prediking. Als u even met me meeluistert, ik zal vers 3 nog een keer lezen, maar bij één woord wil ik het woord wat daar staat in de tekst, in de taal van de Bijbel, letterlijk lezen. Daar staat: wie bereidt de raaf haar kost als haar jongen tot God? En dan komt dat woord kara. Schreeuwen. Kara. Nou, kinderen, neem dat woord mee uit de kerk. Kara. En als je thuis bent, dat moet je nu niet doen, maar als je thuis gekomen bent, moet je maar eens dat woord kara heel snel achter elkaar zeggen. Kara, 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 kara. Dan hoor je het gekras van een raaf en het gekrijs van een ekster. Ze schreeuwen, dat zeggen wij ook wel eens. Hoor die vogels toch schreeuwen. Wat een verschil is er in een gemeente. Als we de keus hebben, dan worden we 's morgens liever gewekt door de prachtige zang van de merel. Dan horen we het gekrijs van een ekster. En als wij die beesten horen, dan zeggen we: ze laat ze hun snavel houden. Je hoort gewoon niet goed van dat geluid. Het dringt overal doorheen. En als we een mooie vogel horen zingen, de winterkoning bijvoorbeeld, of een lijster, dan zeggen we tegen elkaar: wees eens stil. Ontroerend, hè? Jij wordt toch ook wel eens stil in de natuur, of niet? Dat is het andere boek van God. Waarin God tot ons spreekt. De Heere spreekt door Job op 2 manieren. Door zijn eigen woord. En door het boek van zijn schepping. God is hier aan het woord in het gedeelte dat we samen vanmorgen luisteren. Job 39. En de Heere gebruikt allerlei voorbeelden die hij ontleent aan zijn schepping om Job aan te kunnen spreken. Om zijn woord, zijn evangeliewoord, zijn belofte, te ondersteunen met voorbeelden die de Heere zelf ontleent uit zijn schepping. En dan gebruikt de Heere niet alleen prachtige voorbeelden, indrukwekkende voorbeelden. Ik denk even aan het voorbeeld van het universum, wat ook in Job 38 en 39 een plaats heeft. De Heere roept Job als het ware tevoorschijn, plaatst hem op het grote wereldtoneel en hij zegt tegen Job, nou vertel het maar Job. Kijk eerst eens even rond, zo om je heen, door het ganse heelal. En wij weten nu nog meer van het heelal dan Job. De namen die toen bekend worden, waren, die staan opgetekend in Job 38 en 39, maar ondertussen zijn er zoveel tientallen namen bijgekomen als het gaat om planeten en sterren. We kunnen ook veel verder kijken dan de tijdgenoten van Job met alle krachtige lenzen en beelden die we hebben op satellieten. En hoe verder we in het heelal doordringen, hoe onmetelijker het heelal naar ons toekomt. Lijkt het wel onbegrensd. Nu zegt de Heer tegen Job, nou kom maar. Vertel het me maar. Was jij erbij toen die sterren daar een plaats kregen? En hebben we het aan jou te danken dat alles zo zijn loop en zijn samenhang, zijn harmonie heeft. Melkwegstelsels, het ontstaan van sterren, verhoudingen tussen de planeet, verhoudingen tussen de zon en de maan en de aarde. Of maar een tikje te gebeuren. En voor hen staan rampen. Was jij daarbij op? Hebben de engelen, de morgensterren, hebben de engelen voor jou gezongen? Toen zij onder de indruk raakten van alles wat er voor hun ogen opdoemde. Hoe de duisternis verdrongen werd door het licht van de schepping. Zeg Job, en nu we toch bezig zijn, kom dan ook even naar beneden. We dalen even af tot de bodem van de diepste oceaan. Heb jij de sluis opengezet voor het water? En heb jij die machtige wereldzee met een metershoge golf met één woord tevoorschijn geroepen? Heb jij grenzen gesteld, de branding voor de golf? Ik kijk niet alleen naar boven, sterren, naar beneden, het water. Maar ik neem je ook even mee naar de oorsprong van het leven. Weet jij waar de poort is die scheiding maakt tussen dood en leven? Ben jij degene die die poort daar heeft gefundeerd? En laten we ook even een kijkje nemen op de aarde. Zie je die indrukwekkende dieren? Die leviathan bijvoorbeeld, dat dier dat bij ons ook altijd tot de verbeelding spreekt, die grote zeemonster. Niemand die vandaag de dag precies weet hoe dat dier er heeft uitgezien, maar als je Job leest en ook de psalmen leest en in de profeten wordt gesproken over de leviathan, dan moet dat een geweldig zeedier zijn geweest, indrukwekkend, imponerend, waar je als mens heel klein bij voelt. Nou Job, heb jij die geschapen? Waarvoor heb je hem eigenlijk geschapen? Als je aan de wal staat op het strand, dan zie je hem niet. Dat dier huist in de diepste diepten van de zee. Alleen ik zie hem. God, de schepper van hemel en aarde. Ik heb dat dier niet geschapen vanuit de gedachte, wat dient het voor of wat nut heeft dit dier? Ik heb het dier geschapen omdat ik dat wil. Om me te verlustigen, te verblijden, als ik die gang van die leviathan zo aanschouw door de diepte van de oceaan en de zee, hoe hij zijn weg daar zoekt. Er komt eens een landje op. Ik neem je even mee naar de leeuwen. Begin van ons hoofdstuk, hoofdstuk 39. Zorg jij voor de leeuwen? Imponerende dieren, de koning van de dieren. Nee, als een leeuw begint te brullen, dan ren jij weg, Job. En jij komt niet in de buurt van een jonge leeuw die gebukt staat onder het struikgewas, vers 2 van hoofdstuk 39, om klaar te staan en zijn prooi te bespringen. En nu we toch bezig zijn, Job, kijk eens over de rand van dat vogelnestje. Heb je dat eens gedaan? Misschien wel afgelopen week. Dat moet je gewoon een keer doen. Heel stil en zachtjes. En als je niet bij kan, dan vraag je maar aan je vader of je moeder of je grote broer of iemand anders of die je even optilt. Het nestje van die merel bij jou in de coniferen. Dan kijk je eroverheen. Als die kleine vogeltjes die daarin zitten aanvoelen dat het niet gewoon is, dan zie je ze allemaal in elkaar duiken. Kopjes plat in dat nest, roerloos. Maar het kan ook zijn dat je het anders doet en dat je heel voorzichtig bij dat nest komt. Er is iets meer ruimte en je tikt het met een takje heel zachtjes aan. En je ziet in één keer die kopjes omhoog gaan, snavels open, het gepiep. Wat is God wijs, gemeente? Daar word je stil van. Maar de Heere neemt Job mee, niet naar het nest van de merel, een puttertje, prachtig Hollands vogeltje, maar van een raaf. Een vogelsoort waar wij eigenlijk niet naar kijken. Als je door de natuur loopt met je verrekijker of met je fototoestel, dan ben je op zoek naar dat bijzondere vogel. En als je dan de bonte specht ziet langsvliegen of hij staat opeens voor je op een tak of tegen een stam, dan richt je je fototoestel erop. Maar een raaf. Die is mooi van lelijkheid, zeggen we dan. Niet om aan te horen. Waarom gebruikt God de raaf? Een dier waarvan wij zeggen vanmorgen, wat dient het eigenlijk voor? Het streelt niet je oren met zijn gezang, het is alleen maar gekrijs. Het is ook nog eens een keer een aaseter. Nou, dat vinden wij vies. Je ziet die raven en die eksters plukken aan dode dieren aan de rand van de snelweg of op het boerenpad. Nou, waarom de Heere dieren heeft geschapen, dat wordt niet altijd uitgelegd. Denk aan de Leviathan, dan is het tot Gods eer. Maar vanmorgen hebben we in ieder geval één reden waarom God raven heeft geschapen. Om dit diertje dienstbaar te maken in de prediking van het evangelie. Daarom schiep God in elk geval raven. Raven, jonge raven, staat er in ons vers, laten we nog maar even lezen, die tot God schreeuwen. Waarom? Wel, je mag dit vers op twee manieren lezen. In de zin dat ze schreeuwen tot God wanneer hun ouders rondzwerven over deze aarde op zoek naar eten. En we weten van de raaf, dat was denk ik ook de achterliggende gedachte bij Noach, dat het wel heel vreemd moet lopen, wil een raaf niet iets eetbaars vinden. Vandaar dat Job als eerste vogel de raaf eruit stuurde in de verwachting dat hij terug zou komen. Dan was er dus geen eten. En op het moment dat de raaf achterbleef, dan wist Noach het. Het water is zo ver gedaald dat er weer voedsel voorhanden is, te beginnen bij een raaf. Maar de Heere houdt in Job voor dat deze ouderdieren die voor hun jonge zorgen zwerven over deze aarde, op zoek zijn, naastig aan het naspeuren zijn, op zoek naar voedsel voor hun jongen. Ze doen dat nog niet eens voor hunzelf, maar voor de jongen die ze achter hebben gelaten in hun nest. En hoe ze ook zoeken en waar ze ook kijken en waar ze ook scharrelen, er is geen voedsel voorhanden. En deze jongen die dat aanvoelen, dat het eten wegblijft, beginnen te schreeuwen. Ze krijsen tot God, zo zegt de Heer. Dit voorbeeldgemeente wordt door de Heere gebruikt met het oog ook op het gebed. God steekt vanmorgen heel laag in. Door ons voor te houden dat de Heere dus blijkbaar heel anders luistert naar het gekras van een raaf, het gekrijs van een ekster. Wat wij afschuwelijk vinden klinken en waarvan we tegen elkaar zeggen, laat dat beest nou eens een keer zijn snavel dicht houden. Dat klinkt dus blijkbaar in de oren van de schepper van hemel en aarde als muziek. Hij hoort in dat gekrijs hulpgeroep. En God gebruikt dat aspect van dat beeld met het oog op het gebed. Mag ik het gewoon maar even heel eenvoudig doorvertalen, gemeente? En ik hoop dat je begrijpt wat ik nou bedoel te zeggen. Kijk, als de Heere in je leven gaat werken, dan durf je het misschien voor jezelf nooit eens een naam te geven. De Heere zei tegen Barnabas, toen hij naar Paulus werd gezonden, hij bidt. Dat werd over Paulus gezegd. Ik denk als je het aan Paulus zelf zou hebben gevraagd, toen hij daar op zijn knieën lag in de rechterstraat, Paulus, bid je, dat hij je vreemd aankeek. Dat hij je tegen je zou zeggen, bidden, dat heb ik al mijn leven lang gedaan. Ik ben fariseer, ik weet niet anders dan wat bidden is, meerdere keren op een dag. Maar nu ik God heb ontmoet, kom ik niet meer uit mijn woorden. Kan ik niet anders dan alleen maar om hulp roepen. En als de mensen het nu horen, zouden ze tegen me zeggen, ben jij nog Paulus? Toen we jou hoorden bidden in het verleden, stroomden de woorden zo uit je mond. En nu lig je op je knieën te hakkelen, te stotteren, afgebroken zinnen, soms alleen maar een woord. Het lijkt nergens naar. Mag ik die vragen zo eens in het midden van de gemeente leggen? Heb ik nu je naam genoemd? Dat als je je opstaat in de binnenkamer, je soms ook schaamt. Niet vanuit een soort minderwaardigheidsgevoel, maar in het licht van wie God is. De Heere. Die recht heeft op heel je leven. Die je wil eerbiedigen met je woorden in het gebed. En je komt niet verder dan alleen maar roepen om hulp. Hakkelen, stotteren, een schreeuw, een zucht. Maar op dat niveau steekt de Heer er nou in. Wat wij nog niet eens durven te noemen, dit is nu bidden. En misschien zeg je dat wel tegen je vader of je moeder, ik ga even naar boven, ik moet even wat doen. Je ouders denken bij zich, nou die is nog even bezig voor school. Of is de kamer wat aan het doen. En jij doet de deur achter je dicht. Je gaat op je knieën. Ja, wat zeg je dan? Soms kom je misschien niet eens verder dan alleen maar, help mij, Heere. Dan ga je na verloop van tijd naar beneden. Nee, dan vertel je niet dat je gebeden hebt, want dat durf je niet eens zo te noemen. Is dat nou een gebed? Nou, zo luistert God dus naar het gekrijs, dat zeggen wij, van jonge raven. En de Heere zegt vanmorgen niet, die beesten krijzen. Ze bidden. Ze roepen om hulp. Dat is God machtig, hè, gemeente. Dat de Heere daar dus blijkbaar doorheen luistert. Dat wat een wandelaar aan het boerenpad niet hoort en een fietser niet opmerkt. Of soms wel en denkt, wat zei hij die beesten toch weer te krijzen daar hoog in die populiere bomen, snel doorfietsen. Maar dat daarboven de Heere luistert. En hij ziet die jonge raaf. En hij ziet die beesten gebrek lijden. En hij draait dan niet zijn oor in afschuw af, wat een gekrijs. Maar hij zegt tegen ons vanmorgen, net als tegen Job, ik hoor het. Ik versta het. En ik antwoord. Ik geef ze voedsel. God hoort het gebed van de jonge raaf. De Heer hoort er nog iets in en dan maak ik de stap naar het tweede punt. God hoort daarin ook het geschreeuw van de schepping. Want zo was het toch niet gemeend. Dat jonge vogels doodgaan in hun nest. Dat ouders van jonge dieren niet genoeg eten hebben voor hun jongen en voor zichzelf. Om maar even dicht bij huis te blijven, in de achterliggende weken zagen wij voortdurend in de tuin een extra koppeltje rondscharrelen met twee jongen. Beesten erachteraan huppelen, ouders voeren en voordoen hoe je moet eten zoeken. Maar sinds vorige week zien we maar één. Nou, dan denk je na, waar is dat andere jong gebleven? Is dat misschien al zo groot geworden dat het zelfstandig eten kan zoeken? Is het ziek geworden? Werd het de prooi van een kat? En dan ligt er zo eens over het prachtige voorjaar dat achter ons ligt en deze schone zomer die we tegemoet gaan, zo'n schaduw van vergankelijkheid, van lijden en van de dood. En dan denk ik toch even aan wat de Heere daar nou van zegt. In Romeinen 8 bijvoorbeeld, als Paulus daarbij stilstaat en zegt, hoor je dat? Dat geroep van die beesten en dat gekrijs en hoe ze lijden, soms ook onder de gebrokenheid van de zonde. Die dus door ons is veroorzaakt, die dieren lijden, niet aan eigen schuld. Ze zijn het slachtoffer geworden van onze val in Adam. Hoor je dat? Dat door dat gekrijs heen het gebed klinkt. Om hulp. Om verlossing. Dit is als de barensweeën van een barende vrouw die uitziet naar de geboorte van haar kindje. Zo kijken deze schepselen uit naar de komst van de Heer Jezus Christus, naar de vernieuwing van de hemel en van de aarde. Ik denk wel eens in het licht van Romeinen 8 gemeente, en u moet me niet kwalijk zeggen dat ik dat even zo neerzet, maar dat er misschien meer gebeden wordt in de natuur door de dieren dan door mensen. Het gebed Maranatha klinkt niet alleen op vanuit het hart van Gods kerk, maar ook vanuit het hart van Gods schepping. En daardoor laat God zich nou leiden. Op het moment dat wij door zouden lopen en er misschien geen acht op zouden slaan, dan staat God stil. Hij ontfermt zich over deze jongen. De Heere houdt het Job voor. Zo ben ik, Job. Ik hoor dat hulpgeroep. Ik ben met innerlijke ontferming over hem bewogen. Maar hoe kijkt God nou naar jonge raaf? Maar dan maakt de Bijbelgemeente ons niet in het ongewisse. In de eerste plaats gebruikt de Heere jonge raven soms ook om hen dienstbaar te maken aan zijn koninkrijk. Ik denk even aan de geschiedenis van de profeet Elia die door de Heeren in de afzondering is gezet aan de oevers van de Bekrit. Er is een droogte uitgebroken in het rijk van koning Agab en die droogte gaat over in een hongersnood. Het wordt steeds schaarser en schaarser ook het water en God zorgt voor water bij de Bekrit en hij gebruikt de raven als een instrument, mag ik het eens zo zeggen, als de postbode van de hemel. om Job dagelijks te voorzien van het eten. Uitgerekend een raaf. Een vilvraat. Een gulzig dier. Wat overal wat eetbaars in zit. Gebruikt de Heere om voor Elia te zorgen. De Heere kennende gemeente, geloof ik niet dat God deze beest heeft laten verhongeren toen ze brood hadden afgeleverd bij Elia. Zo is de Heere niet. En ze deelde in de buit. En wat een tegenstelling, hè? Tussen God die zijn zorg door middel van die raven laat zien aan Elia en Agab die op datzelfde moment loopt te dwalen door zijn land en door zijn streek op zoek naar water, niet voor zijn bevolking, maar voor zijn paarden. Dat is nou de barmhartigheid van de goddeloze. Die denkt aan zichzelf als eerste en aan zichzelf als laatste. Maar God ziet het. Het is alsof de Heere tegenover het zoeken van Agab voor zijn paard die raven plaatst. Waarmee hij Elia opzoekt om hem te onderhouden. Zo kijkt de Heere dus ook naar deze dieren. Dieren waarvan wij zouden zeggen, waar nut het toe? Ze worden door God op bepaalde momenten dienstbaar gemaakt. En dat gebeurt ook op een bijzondere manier in dit vers. Want de Heere zegt nog een aantal dingen van deze jonge raven, van raven op zichzelf, namelijk dat het onreine dieren zijn. Tot twee keer toe wordt dat door de Heere benadrukt in de Bijbel, in Leviticus 11 vers 15 en in Deuteronomium 14 vers 14. God rekent de raven, kauwtjes en andere vogelsoorten onder de onreine dieren. En dan moeten we niet gaan denken, gemeente, dat ze daarom dus in de ogen van de Heere van minder waarde zijn dan de reine dieren. Nee, ze zijn door God geschapen. Toen God de raaf schiep naast de nachtegaal en het kauwtje naast de goudvink, zei de Heere van beide dieren, het is goed. Ze zijn goed. God vindt ze goed. Hij genoot daarvan. Ook van deze dieren. Maar als de Heere zegt tegen Israël dat deze dieren onrein zijn, dan bedoelt de Heere daarmee, daarvan moet je afblijven. Je mag ze niet eten. Je laat ze ook los. Je maakt ze niet zomaar dood. God gebruikt een onrein diersoort hier in Job 39 vers 3 om duidelijk te maken hoe genegen hij is om het gebed te horen. De Heere kiest niet voor een rein dier, een kip wat wel gegeten mocht worden, maar voor een onrein dier in Job 39 vers 3 om tegenover Job te zeggen, Job, zelfs die onreine dieren, waarvan jij misschien denkt of je tijdgenoten zouden denken, waarvoor heeft God deze dieren geschapen? Ze veroorzaken alleen maar ellende en het enige waar ze nog voor kunnen dienen is om als ze dood zijn andere dieren af te schrikken. Zelfs deze jonge raven hoor ik. En ik ben over deze dieren met innerlijke ontferming bewogen. Mag ik dat gewoon maar even doorvertalen, gemeente, naar de binnenkamer? Is dat niet ook wat waar je tegenaan loopt in de binnenkamer? Je onreinheid. Besef dat je voor God niet kan bestaan. En soms zeg je dat ook tegen de Heere, maar in alle eenvoud. Heer, ik snap het ook, als u wel naar mij hoort. Men ik zegt. Soms hoeft dat ook niet, hè, dat de Heere wat zegt. Dan kan je soms in de binnenkamer zo vertroost worden door het woord, het is mij goed nabij God te zijn. Nog los van de vraag of de Heer je verhoort, of God antwoord geeft, of hij op enig moment tot je spreekt. Maar dat ene plaatje in je leven, dat heb jij toch ook. Waar je gewoon bij de Heere mag zijn. En ik zeg gewoon, maar dat is toch eigenlijk uniek. Maar waar we mens mogen zijn, met onze onreinheid, onze zonden mogen neerleggen, onze tekortkoming aan de Heere mogen vertellen, en dat je soms al dankbaar bent dat dat mag. Dat er op die momenten ook iets wordt ervaren van, mag ik dat eens zo noemen vanmorgen, ook bij gebrek aan een beter woord, aan veiligheid. Ga maar eens aan je buurman vertellen wat er leeft in je hart. Man, kijk je nooit meer aan. Maar dat je dat nu wel aan de Heere mag vertellen. En dat de Heer dan niet tegen je zegt, nou stop nou maar. Onrein, onheilig, maar dat God je uitlaat bidden. Alles wil horen. En wat hoort de Heere dan uiteindelijk? Hulp, geroep. Help mij, o God. Wees mij genadig. Ik kom even op iemand terug die in ons midden zit en die steeds bij zichzelf denkt, ja dominee, u staat vanmorgen hier zo te preken vanuit de gedachte dat iedereen bidt. En u weet net zo goed als ik dat dat ook voor deze gemeente niet geldt en dat is waar. Dat is ook een bewuste keus vanmorgen. Omdat ik me na deze preek niet kan voorstellen dat er onder ons is die niet meer zal bidden. Het is een preek voor onreine bidders. Voor mensen die alles tegen hebben, net als de jonge raaf. En die niet verder kunnen komen dan alleen maar gekrijs. Hulpgeroep. Het zal toch niet waar zijn, gemeente, dat na deze preek God je stem nog niet hoort. Al is het alleen maar om te vragen, Heere, help mij met het gebed. Hoe kijkt God nog meer naar die vogels? Wel, dat doet de Heere anders dan dat wij dat doen. In onze ogen zijn ze onaanzienlijk. Zit maar eens zo'n zwarte raaf. Dat is de prachtige vogel. Er zijn er onder ons die graag naar vogels kijken en bijzondere dieren en vogelsoorten op de lens vastleggen. Maar dat kan wel eens gebeuren. Ik denk even aan wat er wel eens gebeurt in de Biesbos hier aan de overkant, dat daar een bijzonder vogelsoort wordt gespot. Zodra dat bekend wordt, stappen deze mensen die een hobby daarvan hebben gemaakt, dat is een mooie hobby, in hun auto, nemen een fototoestel mee, verrekijkers, gaan erop uit, om dat dus ook vast te leggen. Maar voor een raaf trek jij je schoenen niet aan. En op een ekster sla je geen acht. Maar God ziet ze dus anders. Hij ziet niet alleen het onaanzienlijke van deze dieren, hij kijkt er doorheen en hij ziet de nood van deze dieren. Zo kijkt God dus ook naar mensen in de binnenkamer. Daar vallen rangen en standen aanzien en onaanzienlijke weg. En ziet God een mens liggen. In zijn nood. In zijn schuld. Slaapkamer hier in Sliedrecht. Maar ik denk ook aan die zwerver die ik in de achterliggende jaren een keer moest begraven. Die leefde onder de brug. Jarenlang geen contact had de familie daarmee. En toen ze het bericht van overlijden kreeg, omdat hij was aangetroffen en zijn laatste dagen doorbracht bij Stichting Ontmoeting hier in Rotterdam. En een van de medewerkers daar via via weer contact kreeg met de familie. Om te vertellen dat hun familielid al overleden was. Troffen ze in die versleten boodschappentas vol gaten en vuiligheid een stuk gelezen bijbeltje aan. Onderstreept. Kruisjes. God hoorde zijn gebed. Onder de brug. Tussen de struik. Op plaatsen waar wij mensen met een grote boog omheen lopen en waarvan we tegen onze kinderen zeggen, nou kijk uit dat je daar niet terechtkomt, in de goot. Maar God zag daar een mens liggen. En hoorde ze geroep. En bewees genade. Mag ik het even heel spontaan zeggen, gemeente? Ik krijg zo zin om te bidden. Jij ook? Om je hart uit te storten voor de Heere. Deze God hoort. En kijk eens hoe we hier dan de Heer ook mogen aanspreken op dat beeld van onreinheid. Even maar een Bijbels voorbeeld erbij. Ik denk aan die Syrofenicische vrouw die achter de Heer Jezus aanloopt. En maar roepen, mag ik het eens zo zeggen, want zo reageren zijn discipelen er op een gegeven moment wel op. En maar krijsen. Op een gegeven moment zeggen die discipelen tegen hun meester, meester, worden je horen dol van. Geef antwoord op die vrouw, zodat ze terug naar huis kan gaan. Ze roept en ze schreeuwt. En let dan eens op de houding van de Heer Jezus. Hij draait zich zo half met de rug naar haar toe, kijkt zijn discipelen aan. En hij gaat over haar tot zijn discipelen spreken. Kijk, dat zou wat zijn in jouw vriendengroep. Als een van je vrienden, tenminste, je dacht dat het een vriend was, al een heel aantal dagen niet met jou spreekt. Je staat wel in de groep, maar hij zegt niks tegen je. Het was je al opgevallen, maar jij zei ook niks. En op een gegeven moment begint het ook in de groep op te vallen. En een van de vrienden zegt tegen hem, van joh, wat is er aan de hand? Waarom praat je niet meer met hem? En dat hij zich dan zo heel demonstratief naar jou omdraait en tegen jouw vrienden zegt, met hem nog praten. Kijk wel uit. Dan voel jij je in de groep weggezet. En dat doet de Heer Jezus nou met deze vrouw ook. Hij zet haar weg. Buiten de deur. Want zo zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, ik ben gekomen voor het huis van Israël. Om eten op tafel te zetten. En daar haakt die vrouw nou op in. En ze gebruikt dat beeld van rein en onrein. Heere, zegt ze, ik snap het, u bent alleen maar voor de reinen gekomen, voor het verbondsvolk, voor Israël, het heilige volk. En ik sta buiten op de stoep. Maar de scharrelen van die puppies, die hondenkens onder de tafel door op zoek naar gevallen stukjes brood. Geef mij nou ook zo'n plekje. Kijk, zo mag jij vanmorgen Job 39 vers 3 ook gaan gebruiken in de binnenkamer. Als je voor je gevoel overal buiten staat, je niet kan meten aan andere mensen tegen wie je opziet. Misschien ook wel je overleden bekeerde moeder of vrouw. Maar dan zegt de Heere vanmorgen tegen je, begin dan maar gewoon eens waar ik begin. Bij onreine, jonge, weerloos, afhankelijke, raaf. En doe net als zij, schreeuw om hulp. Zit je met Job 39 de Heere klem? Hier kan God dus niet omheen. Hier moet hij gehoor aan geven. Of hij bestaat niet. We maken een stap naar het derde punt, gemeente. En we luisteren ook kort even naar het gebed van Job. Dat mag ook heel kort, want dat gebed is heel kort. Als de Heer aan de hand van allerlei voorbeelden aan de schepping tegen Job heeft gesproken, Job bepaald heeft bij zijn grootheid en hoogheid, de sterrenhemel, bij Gods almacht in de diepte van de oceanen, bij Gods betrokkenheid op het geheel van die schepping, ook de dieren waar wij tegen opkijken, waar we ontzag voor hebben, de jonge leeuwen, maar ook die dieren waar we aan voorbij kijken, waarvan we wel eens afvragen, wat dient dat toe, zo'n raaf of zo'n ekster, wat heeft dat voor nut? Maar kijk de Heere Job aan. En dan verwacht de Heere antwoord van Job. En juist door dit vers, vers 39, vers 3, hoofdstuk 39, vers 3, sluit de Heere aan op de omstandigheden van Job. Want zie hem zitten. Op de ashoop. Melaats, onrein. Veracht. Kinderen in de buurt waar Job zijn villa had staan, keken altijd met ontzag op tegen hun buurman. Als hij eraan kwam lopen, gingen ze even aan de kant, aan de rand van de straat staan. Hielden ze op met spelen. Maar nu maken ze grapjes over Job, ze spotten met hem. En trouwens, hoe zit het met de andere mensen om hem heen? Zijn vrouw heeft hem in de steek gelaten. Die zei tegen Job, Job, het leven heeft geen zin meer, pleeg zelfmoord, vervloek God. En die vrienden die bij hem kwamen, die beschuldigden hem. En dan kan ik een mens begrijpen die op enig moment tegen zichzelf zegt, bidden heeft geen zin meer. Als je voor je gevoel, hoor wat ik zeg, voor je gevoel veracht wordt door mensen en door God. En als de ene klap naar de andere klap valt, Job, vader van 10 kinderen, moest op één dag zijn complete gezin begraven. Dat doet toch wat met een mens, of niet? Dan knak je. En God zegt tegen Job, Job, kijk eens over de rand van dat nestje. Hoor je ze krijzen? Ik hoor het ook. En ik zie je daar zitten. Ik hoor hoe je tegenover die vrienden uiteindelijk uitgeredeneerd bent. Je kan er niet meer tegenop. Het enige wat nog overblijft is roepen om hulp. En dan spreek ik tot je. Wat gaat Job doen, gemeente? Nou, we zagen dat in de derde schriftlezing. Als de Heere dan is uitgesproken tegen Job, dan gaat Job niet een heel gebed afsteken. Vanuit de gedachte, nou daar heb ik eindelijk op gewacht en nu kan ik van alles en nog wat gaan zeggen. En vroeger kon ik zo geweldig bidden, ik zal dat nu eens ook even laten zien aan mijn vrienden. Maar dan zegt Job eigenlijk met een paar woorden helemaal niets. Zijn houding spreekt des te meer. Hij zegt tegenover de Heere, Heere, met het gehoor heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog en daarom verfoei ik mij in stof en as. En dan zie je Job op die ashoop buigen voor God. En is dat niet bidden? Amen zeggen, op God spreken en op Gods belofte. Dat is toch bidden? Mag ik één voorbeeld uit de schrift geven, gemeente, waar je zo amen op mag zeggen? We zullen die psalm zo meteen zingen aan het einde van de dienst. Die stond als eerste instantie op het bord, maar ik heb hem verwisseld voor psalm 42. Ik had opgegeven op psalm 65, vers 1. Gij hoort het gebed. En dan mag nou vanmorgen iemand die in Gods ogen een mens is en in zijn eigen ogen onrein is, amen op zich. Dat is bidden eenvoudig, hè? Dat is beamen. Dat het waar is. Wie God zegt te zijn. En kun je soms niet bidden? Ga dan een keer naar buiten. Naar schouw de hemelen. De vogelen van de hemelen. En laat hen voorgaan. In het bidden tot God. Amen.